Goedemorgen, broeders en zusters. Onze Heer Jezus Christus is waarlijk opgestaan. En dat klinkt vanmorgen op heel veel plaatsen, in heel veel talen. En in de taal waar wij altijd in gewerkt hebben, in die voorkust, het Loron, klinkt het als volgt. Jezu oro perekere stata voro zimzim. Dat is ook een lied wat ze daar zingen. Jezu oro perekere stata voro zimzim. Jezus is uit de doden opgestaan en Satan is overwonnen. Satan is vernederd. Wat een geweldige waarheid dat we daarvanuit mogen leven. Dat is waarom we hier bij elkaar zijn. We zijn niet een visclub of een fietsclub of wat dan ook, maar het is de Heer Jezus Christus die ons samenbrengt. Het is daarom dat we vanmorgen ook hier zo bij jullie gekomen zijn om dat samen met jullie te vieren. Het is indrukwekkend als je de verslagen in de vier evangeliën leest van wat er gebeurd is op die paasmorgen. Als je dat Matteüs leest, dan kom je daar gelijk al tegen dat die grote aardbeving plaatsvindt en die engel als een bliksemschicht uit de hemel komt en die grote zware steen wegrolt en de wachten als dood neervallen en toch nog genoeg leven hadden om weg te vluchten en een leugen in deze wereld brachten. En we moeten erbij zeggen, de steen die werd niet weggerold om de Heer Jezus uit het graf te laten. Hij kon later op de dag door dichte deuren binnenkomen bij de discipelen. Maar de steen die werd weggerold zodat de vrouwen en de discipelen die daar kwamen konden zien dat het graf leeg was. En de leugen dat het niet zo is, die duurt nog steeds voort in deze wereld. Er zijn nog steeds mensen die willen niet geloven dat de Heer Jezus is opgestaan. En ik moest er zo aan denken dat mensen die dat wel willen onderzoeken, tot de ontdekking komen dat het werkelijk waar is. Een van die personen was Josh McDowell, die opgegroeid werd op een boerderij ergens in Amerika. Misbruikt als jongen. Hij groeide op en hij was sceptisch ten aanzien van het geloof. Hij wilde er niets van hebben. En hij kwam op een gegeven ogenblik als student op de universiteit en ontmoette christenstudenten. En hij werd door die christenstudenten uitgedaagd om te onderzoeken of het werkelijk zo was. En hij besteedde heel veel uren aan het onderzoeken van Gods woord. Om te kunnen zeggen dat het allemaal fake was, dat het allemaal onzin was. Maar hij kwam tot de conclusie dat het waar was, dat je er niet omheen kunt. Al de profetieën waar we vanmorgen ook al bij stilstonden. Dat hij in het graf zou komen en dat hij niet ontbinding zou zien. De profetieën dat hij bij de rijken in het graf zou zijn. Al die dingen die honderden jaren van tevoren verteld werden, voorzegd werden door de profeten. Die werden vervuld in de Heer Jezus, in zijn weg naar het kruis en zijn opstanding. En de geschiedenis die bevestigt dat het werkelijk waar is. Flavius Josephus en andere mensen die daarover geschreven hebben. En het grootste bewijs is in feite de veranderde levens van Gods kinderen. Dat de Heer Jezus werkelijk is opgestaan. Josh McDowell die schreef een boek, Evidence That Demands a Verdict, bewijs wat om een uitspraak vraagt. Hij schreef ook een klein boekje, De Zoektocht van de Scepticus. En iedereen die echt op zoek gaat of het wel echt waar is, die gaat het uitvinden wat God werkelijk gezegd heeft en inderdaad dat het waar is. Ja, wie ontmoette de opgestane Heer, de verrezen Heer als eerste? Als we Gods woord lezen, dan krijgen we de indruk dat het Maria Magdalena was. Misschien nog met een van de andere vrouwen, maar dat wordt heel specifiek genoemd. Maria Magdalena. Wie was zij? Nou, we komen haar al tegen in Lucas 8. Als zij daar genoemd wordt, samen met enkele andere vrouwen die de Heer Jezus volgden en dienden. Dat is bijzonder. Ze dienden de Heer Jezus met hun gaven. Wat een voorbeeld ook voor ons. Of het nu onze talenten zijn of materiële gaven die we hebben om de Heer Jezus mee te dienen. Maar wij mogen de Heer Jezus ook dienen met onze gaven. En dat is wat Maria Magdalena deed. Misschien onderweg dat ze zorgde voor het eten, dat ze kookte. Misschien had ze middelen om het allemaal te kopen en te regelen. Dat weten we niet precies. Ze was daar met meerdere vrouwen en ze diende de Heer Jezus met haar gaven. Er staat nog iets bijzonders van haar daar, dat van haar 7 demonen waren uitgedreven. En dat brengt ons ook bij de vraag, wat is er allemaal voor afgegaan voordat ze de Heer Jezus ontmoeten? Is ze misschien ook misbruikt geweest in haar jeugd? Heeft ze traumatische ervaringen gehad? Zijn er dingen gebeurd waardoor ze zocht naar identiteit en heeft ze de deur opengezet voor occulte, voor demonische activiteiten? We weten het niet. Wat we wel weten is dat er een moment gekomen is dat ze de Heer Jezus ontmoette. Dat ze misschien al gezien had dat hij blinden de ogen kon openen, zieken kon genezen, lammen deed lopen en demonen uitwierp. En heeft ze het verlangen gekregen om bevrijd te worden. Want als iemand door demonen bezeten is, dan is het een geweldige, diepe weg. Dan word je daar steeds door, ja, in slavernij gebracht. Ze kunnen je aanzetten tot allerlei vreselijke dingen. En daar had ze dag en nacht mee te maken. En toen de Heer Jezus haar bevrijdde van die demonen, wat zal dat een verandering geweest zijn in haar leven. Een bevrijding. Een rust die ze gekregen heeft. En ik stel me zo voor dat vanaf dat moment ze de Heer Jezus van harte is gaan volgen en gaan dienen. En dat er nog maar één doel was voor haar om voor te leven. En dat was voor de Heer Jezus en hem te dienen. We komen haar tegen als de Heer Jezus gekruisigd wordt. En dan staan de vrouwen van verre. En dan is daar steeds als eerste naam Maria Magdalena. We komen haar eigenlijk het meeste tegen als het gaat, ja, over de vrouwen die bij het kruis waren. En als dan Jozef van Arimathea vraagt om het lichaam van de Heer Jezus en samen met Nicodemus het lichaam neemt en al die specerijen daarbij doet en in het nieuwe graf legt, dan is het ook weer Maria van Magdalena en ook een andere vrouw die daar zitten, die daar zien waar het lichaam van de Heer Jezus gelegd wordt. Dat is een ander bewijs ook dat, ja, de opstanding werkelijk plaatsgevonden heeft, dat het een nieuw graf was. Degene die eruit dat graf gekomen is, kon niet verwisseld zijn met een ander, want er was geen ander in dat graf. Zij was daar ook een paar dagen later, de vroege morgen, met andere vrouwen. En er worden verschillende namen in verschillende samenstellingen genoemd in de evangelie. Die daar was om de Here te zoeken. En we lezen het verhaal dat de vrouwen vroeg in de morgen, toen het nog donker was of toen het net licht begon te worden, dat ze toen daar naartoe ging om de laatste eer te bewijzen aan de Heer Jezus. En dan vinden ze het graf leeg en ze vinden daar de engelen die zeggen dat hij is daar niet. Hij is opgestaan. Heeft hij het u niet gezegd? Voordat hij ging sterven, dat hij gekruisigd zou worden en de derde dag zou opstaan. Maria Magdalena was daar om de Heer Jezus te zoeken. En ik wil met jullie lezen Johannes 20, vers 11 tot 16. Het begin van dat hoofdstuk begint ook al over Maria Magdalena. En dat ze dan naar de apostelen gaan om te vertellen dat de Heer Jezus niet meer in het graf is. Johannes en Petrus zijn er naartoe gesneld. Johannes die ging voorop om te zien dat het graf leeg was. En daarna zag Petrus ook dat het leeg was. En dan lijkt het erop alsof Maria Magdalena daar achterblijft nadat de apostelen daar geweest zijn. En dan staat er in vers 11 van hoofdstuk 20... Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten en één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wij zouden zeggen dat is eigenlijk een open deur in trappen. Dat zouden ze toch moeten begrepen hebben. Zij zei tegen hen, omdat ze mijn Here weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren. En zag Jezus staan. En ik kan me zo voorstellen door de betraande ogen heen dat het moeilijk was om ook alles helder te zien. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Dezelfde vraag als de engelen al hadden gesteld. Maar dan voegde de Heer Jezus eraan toe, wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem hebt neergelegd en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Ze zocht die morgen het lichaam van de gestorven Heer Jezus. En ze vond de opgestane Heer. Ze vond hem die de Satan overwonnen heeft. En dat was ook eigenlijk al een ervaring die ze in haar leven had leren kennen. Er waren tenslotte 7 demonen bij haar uitgedreven. En ik moest eraan denken in de voorbereiding hoe begin 1984 ik een onderzoekstocht maakte in het noordoosten van die voorkust. Samen met onze toekomstige collega. Samen met onze veldleider. En nog een Afrikaanse gids. Die bekend was in dat gebied. Daar in het noordoosten van die voorkust. En we volgden zo de route die onze gids aanwees. En op een gegeven ogenblik was er een weg die stond wel op de kaart. Maar eigenlijk had de voorgaande regentijd gezorgd dat die weg er niet meer was. En er waren allemaal gaten. en geulen gekomen door de hevige regenval. En op een gegeven ogenblik op die weg kwamen we vast te zitten met de voorwielen van de auto bij een plaatsje dat heette Kusami. En dat betekende dood en spreek dan. En er werd ons verteld door onze Afrikaanse gids, dit plaatsje is eigenlijk het centrum van het Loron-gebied en van de geestelijke demonische activiteit hier. Nou, ongeveer 30, 40 meter bij ons vandaan was er een gigantische grote baobaboom en daar waren een aantal mannen bezig om kippen te slachten. Zeg maar kippen te offeren. En ja, die zagen wat er gebeurde, dat wij daar vlakbij vast zaten met de auto. En hun raadpleegde hun geesten, maar ze wilden dat wij zo snel mogelijk weer verder gingen. Want hun activiteit was verstoord. Ze konden niet meer de geesten raadplegen zoals ze daarvoor deden, want daar vlakbij stonden een aantal ambassadeurs van de Heer Jezus Christus. En onze Afrikaanse gist was heel enthousiast. Wauw, dat laat ons zien dat onze God, die wij dienen, machtiger is als al die poenieboos, zoals ze die noemen. Als al die geesten die hun aanbidden. En later, toen we langer daar werkte in Ivoorkust, toen de eerste christenen daar waren, hadden die de gewoonte om met kerstliederen te gaan zingen en het hele dorp door te gaan. Maar een van de toverdokters die vroeg, kom niet in mijn buurt, want dan worden de geesten in mijn huis onrustig. Jezus heeft de Satan en de machten van de duisternis, de boze geesten overwonnen. In Johannes 12, als de Heer Jezus net binnengekomen is, Palmzondag op het ezeltje in Jeruzalem, en hij spreekt daarna over het tarwegraan en het sterven aan jezelf, dan zegt hij tegen de Vader, Vader, verheerlijk uw Zoon, en dan komt er een stem uit de hemel als een donderslag, zo horen sommige mensen. Maar het is de stem van God de Vader die zegt, ik heb hem verheerlijken en ik zal hem verheerlijken. En dan daarna zegt de Heer Jezus, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En hij spreekt erover dat hij het offer gaat brengen en dat Satan overwonnen zal gaan worden. En Paulus die heeft dat op een geweldig mooie manier beschreven in Colossenzen 2 vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, de wapens uit de handen geslagen, die openlijk de schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. De overheden, de geestelijke machten, die hebben zich niet gerealiseerd wat ze deden door de Heer Jezus te kruisigen. Want dat wat voor de wereld een dwaasheid is, is Gods wijsheid geworden. 1 Korinthe 2 vers 8 zegt, een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar die kruisiging, dat sterven aan het kruis, dat is ons offer tot verlossing geworden. Zijn opstanding is voor onze rechtvaardiging gebeurd. Wat vond Maria Magdalena nog meer? Zij vond hen die de dood overwonnen heeft. En dat wordt zo mooi beschreven in Hebreeën 2 vers 12. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij, de Heer Jezus Christus, eveneens daaraan deel gehad om door de dood, hij moest mens worden, zoals wij, zodat hij kon sterven, dat hij ook door de dood kon gaan. Door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, door hem, door zijn misleiden van onze eerste voorvaders Adam en Eva, is de dood in deze wereld gekomen. Dat is de duivel teniet te doen en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. En dat laatste, dat hebben we ook zo duidelijk gezien toen we daar woonden in ons dorp in Afrika. En overal om ons heen zagen we dat er steeds weer offers gebracht moeten worden. Het hield de mensen arm. De kuikentjes werden geslacht, ze konden niet opgroeien tot kippen. Want ze moesten gebruikt worden voor offers. Offers als er een kind ziek was. Of als er een oudere ziek was. Of als er iemand gestorven was. Of als er een natuurramp was, wat er ook maar gebeurde, overal moesten offers voorgebracht worden. En het hield de mensen arm. We waren nog niet zo lang in het dorp. En toen kwam er op een gegeven ogenblik Kosorona, de vrouw van het dorpshoofd, bij ons. Ze had wat lichamelijke problemen en ze vroeg of ik haar mee wilde nemen naar het kliniekje. Ongeveer 25 kilometer verderop, maar het kilometer zegt niet zoveel. Het was ongeveer een uur rijden daar. En onderweg zei Kosorona tegen mij: Mikoro du Njeliabula. Ik wil de weg van God gaan volgen. Ik kende de Loron-taal toen op dat moment nog niet zo goed. En we gingen naar de kliniekje en ze werd geholpen en we gingen weer terug en praten over allerlei dingen. Maar ik vroeg me af of ze het wel helemaal goed begrepen had en of ze niet voor de verkeerde motieven de weg van God zou willen volgen. En toen we terugkwamen, toen ik thuis kwam, toen riepen we onze hulp erbij, die ook de taal kende. En ik vertelde wat ik gehoord had van haar. En ik begon ook te vertellen aan haar hoe het allemaal begonnen was, dat in het begin God alles volmaakt en goed geschapen had. En dat toen de eerste mensen naar Satan geluisterd hadden en daardoor in slavernij aan Satan gekomen waren. En dat ze daarom ook leefden om Satan te behagen. En op dat moment onderbrak ze mij. Ja, ze zei, dat is waar. Ik heb in mijn leven zoveel kippen geofferd en ik heb zoveel geiten geofferd en zoveel schapen. En ze begon alles op te noemen. Ik dacht, hé, ze begrijpt er iets van, hoe ze in slavernij van Satan geleefd heeft. En ze leerde hem kennen die de dood overwonnen heeft. En ze werd door haar man, het dorpshoofd, verstoten. En uit het dorp verstoten. En als christenen hebben we voor haar gezorgd. Ze heeft niet heel lang daarna meer geleefd. En ze was misschien wel de eerste Loron die in de hemel gekomen is. Wie vond Maria Magdalena nog meer in de Heer Jezus Christus? Zij vond hem die de wereld overwonnen heeft. In 1977 werd ik gedoopt in het kleine kerkje in Enkhuizen, nog wel bekend bij Nelly en Simon, denk ik. Voormalige synagoge, gedoopt door een voormalige zendeling. En hij gaf me de tekst mee: dit heb ik tot u gesproken, opdat gij vrede in mij hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En de Heer Jezus sprak deze woorden in zijn laatste onderwijs. Nog voordat hij naar het kruis ging. En dat laat ook zien hoe relatief eigenlijk tijd is. Het heilsfeit moest nog plaatsvinden. Maar Openbaringen die spreekt er ook over. Over het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan, de wereld overwonnen. Hij heeft Satan en zijn demonen overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen, maar hij heeft ook de wereld overwonnen. En als we vandaag rondkijken, dan denken we van ja, is dat eigenlijk wel zo? Dat zouden we kunnen denken. Met de machthebbers daar in Iran, met de Poetins en de Trumps in deze wereld. Dan zouden we kunnen denken, gaat het wel goed? Maar Hebreeën 2 vers 8 zegt, nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij zit aan de rechterhand van de macht en majesteit van God. En hij zal terugkomen en uit Sion en Jeruzalem, uit Israël, regeren over de natiën van deze wereld. En er zal vrede komen. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaan komen. Maar op dit moment zuchten wij nog en wachten op het openbaar worden van de zonen Gods, zoals Romeinen 8 vers 22 en 23 dat zegt. De schepping zucht en is in barensnood. Maar het gaat gebeuren. Wij weten dat het gaat gebeuren. Hij heeft ook de overwinning over deze wereld behaald. En dat gaat gemanifesteerd worden. Wie zoeken wij? Wat zoeken wij? Ik heb me afgevraagd waarom de Heer Jezus zich als eerste zo manifesteerde aan Maria Magdalena, aan de vrouwen, voordat hij bij de discipelen binnenkwam. Ik denk dat we bij Maria Magdalena zeker iets van onvoorwaardelijke overgave en trouw en liefde zien. Een toewijding aan de Heer Jezus zonder bijoogmerk, om zo maar te zeggen. En als we de laatste week voor het lijden van de Heer Jezus kijken naar de discipelen, nou, dan zien we dat er nog ruzie was over wie wel de belangrijkste was en wie er zou mogen zitten aan de linkerhand en de rechterhand van de Heer Jezus. En dan hadden ze het eigenlijk niet zo in de gaten, ondanks dat de Heer Jezus er 4 keer over sprak. Dat hij moest gaan lijden en dat hij ten derde dagen zou opstaan. Het ging eigenlijk aan de discipelen voorbij. Ze waren te druk met andere dingen bezig. Ze begrepen er wel wat van, ze werden er wel verdrietig van. Maar wat er werkelijk werd gezegd, dat ja, daar waren ze nog blind voor gehouden misschien wel. Maar misschien juist omdat Maria Magdalena uit zo'n diepe duisternis zo'n grote verlossing had meegemaakt. En de Heer Jezus diende voor niets anders dan ja, pure dankbaarheid en pure toewijding. Dat daarom de Heer Jezus als eerste bij haar zich openbaarde, zich manifesteerde. En toen ik daar zo over nadacht, toen dacht ik, ja, eigenlijk in Johannes zien we dat hij ook meer vrouwen heel specifiek voor het voetlicht brengt, wat de andere evangelisten niet doen. Ik denk aan de Samaritaanse vrouw, een vrouw die er eigenlijk niet bij hoorde, die eigenlijk haar leven ja, vergooid had met mannen. 5 mannen had ze gehad, maar toch zo'n dorst had dat het levende water. En de Heer Jezus vond. En daarna het water des levens ook aan anderen ging uitdelen. Ik denk aan die vrouw, die overspelige vrouw in hoofdstuk 8 van Johannes. Die ze bij de Heer Jezus brachten. En die, waarvan ze wel eens wilde zien wat de Heer Jezus met haar zou gaan doen. En de Heer Jezus schreef in het zand. En zei van wie de eerste, wie zonder zonde is, die werpen de eerste stenen. Eén voor één, van de oudste tot de jongste gingen ze weg. En daarna vroeg de Heer Jezus, heeft niemand u veroordeeld? Nee, niet één. Ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Maar het lijkt er juist wel op dat Johannes oog heeft voor het zwakke, voor het verguisde, voor het mindere. En dat hij dat juist wil benadrukken. Hoe geweldig mooi dat hij Maria Magdalena zo voor het voetlicht brengt. Wie zoeken wij? Wat zoeken wij? Gaat het ons echt alleen om de Heer Jezus? Zo vaak zijn we nog bezig met het zoeken naar misschien respect, prestige, middelen, allerlei dingen die we kunnen zoeken. Maar willen we de Heer Jezus echt alleen zoeken? Hij die zei tegen Maria Magdalene, wie zoekt u, wie zoek ik, wie zoek jij? Ik stel me zo voor dat Maria Magdalena, en ik weet niet of op dat moment dat de Heer Jezus opstond uit de dood, of de Samaritaanse vrouw ook nog leefde, of dat die overspelige vrouw nog leefde, maar als ze die opstanding hebben ervaren en daarna de Heilige Geest hebben ontvangen, dat er een geweldige verandering is geweest in het leven van die vrouwen. Dat ze leerden wat het betekende om te leven vanuit die opstandingskracht. Ik wil enkele kernaspecten van die opstandingskracht nog met jullie noemen. Het zijn er vier. Het is Gods kracht in zwakheid. Het is niet onze eigen kracht, maar Gods kracht die werkt in de gelovigen. Wij zijn als het ware als aardenkruiken. En daar hebben we er in die voorkust heel wat van gezien. En heel vaak gingen ze gemakkelijk kapot. Of kwamen er barsten in of scheuren of gaten. En je kan je zo voorstellen als je zo'n kruik zou nemen en je zou daar een lichtje in hangen, dan zou het licht er doorheen schijnen. Maar 2 Korinthe 4 vers 7 zegt dat wij deze schat, het leven, het opstandingsleven van de Heer Jezus Christus, in aardevaat hebben. Wij zijn zwakke, behoeftige mensen. Maar als wij die zwakheid erkennen en het leven van Christus door ons heen laten leven, dan heeft dat een geweldige effect. Opdat de kracht die van God komt niet van ons is, maar van Christus. Het vernieuwende leven, dat betekent dat we deel hebben aan Christus leven, waardoor het oude en zondige leven steeds meer wordt vervangen door het leven wat zich richt op God. 2 Korinthe 4 vers 16 zegt, al vergaat ook de uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Wij mogen van dag tot dag meer vernieuwd worden en meer veranderen naar het beeld van Christus. Een ander kernaspect van die opstandingskracht is overwinning. De opstandingskracht die biedt ons overwinning over de dood, over angst, over verleidingen. Romeinen 8 vers 37 zegt, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Toen ik daar zo over nadacht, toen dacht ik, ja, meer dan overwinnaars. Is het niet genoeg als er gewoon zou staan overwinnaars? Waarom meer dan overwinnaars? En dan word je zo bepaald bij de context waarin Romeinen schrijft. Dat in dat gedeelte waar daarover gesproken wordt, meer dan overwinnaars, dat het gaat dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. En dan wordt er gesproken over honger, dorst, naaktheid, vervolging, moeite, allerlei dingen die ons kunnen overkomen. En waarin we dan meer dan overwinnaars kunnen zijn. En ik moest er zo aan denken dat Paulus er ook over schrijft in Filippenzen. Dat God onze harten wil behoeden en dat we een vrede van God mogen hebben die alle verstand te boven gaat. Met andere woorden, een vrede die niet logisch is voor je omstandigheden. Want je omstandigheden zijn misschien wel dat je te maken hebt met gemis, verlies, financiële zorgen, ziekte. Allerlei dingen waardoor je zou kunnen zeggen je bent depri, je bent verdrietig, je bent ontmoedigd. En dat je toch in zo'n situatie kan zijn dat je zegt, ik ga door die omstandigheden van verdriet en gemis en rouw en ziekte en wat je ook maar kan bedenken. En toch heb ik een vrede die kan ik niet verklaren. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Omdat het leven van Christus in je leeft. En ik denk dat het daarop slaat dat we meer dan overwinnaars kunnen zijn. Ook in omstandigheden die zo tegengesteld zijn aan ja, hoe we ons eigenlijk zouden moeten voelen. Een ander kernaspect van die opstandingskracht is identiteit. Het bevestigt dat gelovigen met Christus zijn verenigd. En dat zijn opstanding de garantie is voor hun eigen toekomstige opstanding. Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad. Misschien mag een illustratie ons helpen te begrijpen wat er gebeurd is in en voor ons leven. Een paar eeuwen geleden was er een zekere Hendrik Pieterszoon. Eerlijk en oprecht, vroom. Hij had een broer, dat was een losbol. Jan Pieterszoon. Dikwijls dronk hij te veel. En moest hij soms ook weer stelen om aan eten en drinken te komen. En raakte hij in gevechten. En Hendrik die had hem al heel vaak gewaarschuwd. Dat het verkeerd zou aflopen met hem. Dat hij nog eens een keer te pakken genomen zou worden voor wat hij allemaal deed. Maar Jan die luisterde niet. Hij ging steeds verder. En op een dag, toen Hendrik zat te schrijven in zijn huis, werd de deur opengegooid en stormde Jan naar binnen. En hij zei, ze zitten me achteraan, de gerechtsdienaar zit er achter me aan. Ik heb iemand gedood, ik weet niet wat ik moet doen. Hij was inderdaad weer in een gevecht geraakt. Zijn kleren waren gescheurd. Die zaten vol met bloed. Het was duidelijk dat er ja, iets ernstig was gebeurd. En een ogenblik dacht Hendrik na, wat moet ik doen? Toen zei hij tegen Jan, snel trek jouw kleren uit en trek mijn kleren aan en verdwijn door die achterdeur. Snel trok Jan zijn vieze kleren uit, zijn besmeurde kleren met bloed. En trok Hendrik zijn kleren uit en gaf die aan Jan. En zei wegwezen. Toen de gerechtsdienaren binnenkwamen, was het voor hun heel duidelijk. Daar was de dader. De besmeurde kleren, de gescheurde kleren, het bloed. Het was allemaal bewijs van wat er gebeurd is. En ze namen hem mee en hij werd in de gevangenis gezet. in afwachting op zijn oordeel. Dagen later zou het oordeel uitgevoerd worden en op die dag schreef Hendrik een briefje naar zijn broer. Hij schreef: ik sterf vandaag voor jou in jouw kleren. Jij leeft in mijn kleren. Leef die kleren waardig. Je kan je voorstellen hoe Jan onder de indruk was van wat er allemaal gebeurd was. Soms kwam de neiging nog wel weer terug om naar de drank te gaan, om te stelen. Maar dan zei Jan: nee, dat kan ik niet doen. Jan Pieterszoon, die is nu dood. Nu leeft alleen Hendrik nog maar. En hij ging leven, een leven waarin hij zocht naar de Heer Jezus. Wie zoekt u? Wie zoek ik? Amen.